De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco werd één groot spektakelstuk. Max Verstappen pakte in de slotfase uiteindelijk de pole position, terwijl het er eerst op leek dat het hem niet zou gaan lukken. Maar uiteindelijk toverde hij in de laatste sector nog 2/10 weer uit de tas. Ja, Ronald, zeg het maar, dit was echt wel bizar en mooi, hè?
Ja, waanzinnig. Ja, ik ben natuurlijk bevoorrecht om het hier van nog dichterbij mee te maken. Dus misschien niet geheel de ervaring die de mensen thuis hebben gehad. Maar ik vond het echt een krankzinnig uurtje. Ik zei ook meteen na afloop, hè, van dit is Formule 1 op zijn allerbest. En eigenlijk de kwalificatie zoals het hoort, zoals we het allemaal graag willen zien. Met verrassingen, grote namen die er relatief vroeg uitgaan. Ik zeg Checo Perez. Heel veel spanning tot aan het laatste aan toe. En ook vooral heel veel stuivertje wisselen aan de kop. Wat natuurlijk ook fantastisch is. Ocon, die sowieso geweldig heeft gereden. Maar in één keer nog even de toptijd tussendoor pakt. Nou ja, dan Alonso. Je zei het al, met Pol aan de haal lijkt te gaan. En die laatste sector van Max gaan we zo meteen uitgebreid erover hebben. Maar dat is natuurlijk eentje die we nog heel lang, denk ik, gaan herinneren. Ik ben gisteren trackside geweest. Ik ben vandaag hier trackside geweest. Hè. Dan zie je hoe idioot op de limiet het gaat. Hoe enorm klein de marges zijn. Zowel met de muren, met de vangrails. Maar ook in de kwalificatie onderling qua tijd. En als je dan over duizendsten spreekt. En Max wint in een sector van minder dan 20 seconden. Nog meer dan 2/10. Ja, dat is echt best wel bijzonder.
Laten we meteen met Max dan aftrappen. Ja, we hebben het nu al een paar keer gezegd. Het was gewoon bijzonder hoe hij die laatste sector gewoon voor elkaar kreeg. Hoe trok hij uiteindelijk die pole naar zich toe? Hè? Want het was natuurlijk meer dan alleen de laatste sector.
Ja, nee, dat was de vraag na afloop. Van, ja, hoe heb je het gedaan? Maar wel vooral, hoe heb je sector 3 gedaan? En toen zei Max van, ja, ik heb een paar muurtjes geraakt. Dat was ook zo. Ik heb de vangrails een paar centimeter verschoven. Maar ik keek even naar mijn wiel. Ophanging leek nog in orde, dus gewoon vol doortrappen. En dat is zeker deel 1 van het verhaal. Hij heeft echt idioot veel risico genomen. Risico nemen is echt beloond vandaag. En dat komt omdat Max na die eerste runs natuurlijk wat weggezakt was. Puur omdat de baanomstandigheden zoveel beter werden. En toen voor die slotrun, voor die allesbeslissende ronde, keek hij op zijn stuur. En toen zei hij, ja, ik zag .05, dus ik moest een halve seconde vinden ten opzichte van die run ervoor. Hij keek na bocht 12, naar sector 2, nog een keer op dat stuur. En hij dacht, ja, verrek, op deze manier ga ik er niet komen. Dus sector 3, alle remmen los, alles riskeren en dan maar zien waar ik uitkom. Nou, exact dat heeft hij gedaan. Dat is factor 1, waarbij je nog zou kunnen zeggen, ja, moet je wel zoveel risico nemen, want hè, schade is nooit ver weg, Checo staat achteraan, je kunt ook wat behoudende doen. Nou, zei Max, zo zit ik niet in elkaar en überhaupt, ik was de laatste man, ik had altijd P5 gehad. Dus hij heeft volle bak risico genomen, dat is by far het belangrijkste. Maar wat ook meegespeeld heeft en waar ik hem naar vroeg, is dat hij de hele dag al snel was in sector 3. En dan kun je je afvragen, hoe komt dat? Komt dat door de auto, doordat de setup daar beter uit de verf komt? Of komt dat doordat Max de banden beter in leven heeft gehouden? En daarover zei Max zelf bij de Nederlandse pers toen ik hem dat vroeg. Van ja, dit past gewoon beter bij onze auto. Hij heeft gisteren al aangegeven over de curbs en over de hobbels. Is de Red Bull niet goed? Is die minder goed dan de Ferrari? En hij zei sector 3 is het gedeelte waar je het minste hobbels tegenkomt. En waar je het minst over de curbstones moet rijden. Dus zei hij, ik wist wel dat ik daar tijd terug zou pakken. Maar hij erkende eerlijk, ik had niet gedacht dat ik zo idioot veel tijd terug zou pakken.
Ja, het raceweekend in Monaco biedt eigenlijk altijd wel echt toffe kwalificaties. Vandaag, zaterdag, was, ja. was dus niet anders. Dit is dan toch wel mooi, hè, van het straatcircuit daar.
Ja, absoluut, absoluut. Hè. Ik zei het al, als je ziet hoe idioot hard dit gaat. Als je de hele ronde loopt en je eindigt bij het casino, dan word je als journalist dan wel fotograaf met zo'n busje teruggereden. Met zo'n shuttlebusje. En dan wil je eigenlijk al tegen die chauffeur zeggen van, nou, doe maar even kalm aan, want zometeen ligt dat busje op zijn kant. Maar dan is het helemaal idioot als je ziet hoe op de limiet die Formule 1-coureurs rijden. Dus ja, in de kwalificatie blijft dat mooi. Geldt overigens niet alleen voor mij en voor de mensen thuis, maar ook voor die gasten zelf. Hè. Verstappen zei na afloop, ja, de hartslag toen ik uit die auto stapte was nog heel hoog. Hij zei, de hartslag hier in de kwalificatieronde is bij mij en bij alle anderen ook veel hoger dan bij alle mensen, dan bij alle andere circuits. Dus dat geeft wel aan hoe zij het ook ervaren. En Fernando Alonso, die vatte dat redelijk goed samen. Fernando zei, ja, morgen, no way dat er iemand gaat inhalen zonder dat de ander een foutje maakt. Dat is onmogelijk met de huidige brede auto's. Maar, zei hij, als je kijkt gewoon naar vandaag, naar deze kwalificatie, is dat al reden genoeg om Monaco niet van de kalender te halen. Dus daar ging vorig jaar natuurlijk wat gesprekken over. En Alonso heeft zijn mening in ieder geval heel duidelijk gemaakt.
Ja, over Alonso gesproken, die had natuurlijk eventjes de pole position in handen. Uiteindelijk ging Max er natuurlijk mee vandoor. Maar Alonso dacht wel even van, oh, ik heb hem, weet je wel. Zijn eerste sinds 2012.
Ja, dat was ook een mega verhaal geweest natuurlijk. Hè. Dat had ook iedereen hem wel gegund, denk ik. Maar ja, Fernando zei tuurlijk, dat is heel jammer. Maar als ik terugkijk, als ik terugdenk aan mijn ronde, had ik eigenlijk niks echt anders kunnen doen. Dus ik heb nergens voor mijn gevoel iets laten liggen. En hij bekeek het ook wel positief. Hij zei ja, dat ik ook dit in Monaco, dat ik hier weer zo kan shinen, is eigenlijk fantastisch. Want, zei hij, heeft ook een hele goede quote. Hij zei, er kijken heel veel jonge mensen tegenwoordig naar de Formule 1. Mensen via Drive to Survive of die op andere manier later bij de Formule 1 zijn gekomen. De jeugd ook, maar ook nieuwe fans. En hij zei, ja, die mensen kennen mij alleen maar als die gozer waar altijd rook achteruit de auto kwam, omdat er weer een motor plofte. En hij zei, ja, nu kan ik ook eens een keer op een goede manier mezelf aan die mensen tonen. Dus ja, dat vond ik wel heel aardig. Ook Max Verstappen zei dat min of meer. Max zei van, ja, het is wel bijzonder om te zien hoe Alonso op die leeftijd, 41 jaar, zoveel energie heeft, hè, als een jonge hond eigenlijk vecht. Dus hij zet ook eigenlijk even de bloemetjes buiten voor Fernando. Het ging ook letterlijk en figuurlijk over bloemen en planten, maar dat is een ander verhaal. Maar nee, ja, Fernando, heel goed gedaan. Leukste van Max was nog dat hij zei van, ja, ik gun Fernando eigenlijk ook wel die overwinningen hier in Monaco. Maar ik gun het mezelf ook. Dus daar moet ik nog even een nachtje over slapen, hoe we dat zondag gaan oplossen.
Ja, dan gaan we even naar die zondag, naar de Grand Prix. Kijk, de auto's tegenwoordig zijn 1,50 meter breed en de straat in Monte Carlo zijn 20 meter breed. Oftewel, ja. Inhalen is onmogelijk, weet ook ja. Fernando Alonso. Dus eigenlijk, als er niks gebeurt met Verstappen, is die overwinning gewoon voor hem, toch?
Ja, het enige wat ik nog dacht toen ik in die persconferentiezaal zat, maar ja, hij is zo gretig. Ik zie hem er wel voor aan om bij de start meteen iets te gaan proberen, als hij heel goed wegkomt. En daarover zei Alonso zelf ook, ja, die starts van Red Bull, die zijn tot nu toe een beetje inconsistent geweest, een beetje wisselvallig. Dus daar kan misschien iets, maar hij zei er meteen bij, de run naar bocht 1 is hier zo kort dat eigenlijk ook weer niks kan. Ik vroeg dat daarna ook nog aan Max Verstappen, over die starts van Red Bull. En daarvan zei Max, van ja, dat klopte wel, maar dat was begin dit jaar. Toen hadden wij daar wat problemen mee. Hij zei, tot Miami. In Miami hebben wij iets gevonden. Ik vroeg natuurlijk, wat dan? Nou, wilde hij natuurlijk ook niet zeggen, is ook logisch. Maar hij zei, daardoor is onze start nu ook beter. Ben ik daar niet zo heel bang voor. En daarna inderdaad, race pace doet er eigenlijk niet toe. Je moet gewoon je auto breed houden en die stop overleven. Hè. Daar moet je wel even scherp zijn op een undercut, dan wel overcut. En één factor, hè, hangt altijd boven de markt, het weer. Waren natuurlijk wat voorspellingen voor regen. Daarvan zei Max, ik woon hier, ik heb de voorspellingen meestal goed en ik denk dat het droog blijft. Nou ja, Max is ook nog niet helemaal een weerman erbij, dus dat moeten we zien. Maar hij zegt, ja, ook al gaat het regenen, vind ik het ook niet zo heel erg. Al heeft hij natuurlijk liefst gewoon een hele saaie recht toe recht aan race waarin hij die 25 en misschien wel 26 WK-punten meepakt.
Ja, dan gaan we even naar Perez, want dankzij hem heeft Red Bull het hele veld. Het is een sandwich, zeg maar, een Red Bull sandwich morgen. Want Perez die start ergens in Nice, volgens mij, op plaats 20.
Ja, bij mijn hotel.
Bij jouw hotel, ja. Nee, zonder gekheid. Het was natuurlijk een zwarte dag voor hem. Ik bedoel, in Q1 knalde hij al van de baan. Flinke klap ook. 20ste tijd, dus de 20ste startplek. Wat zei hij? Hoe blikte hij terug op die paar minuten?
Nou, wat zei hij? Eigenlijk, nu jij het noemt, moet ik wat tegen hem zeggen. Want ze flikkeren die treinen hier er wel vrij snel uit. En ik heb dit weekend geen huurauto, dus als hij toch in Nice moet starten, kan ik misschien wel meerijden.
Nou, ik weet niet of je dat wil, ja, hoor, met zo'n rijstijl.
Nee, is ook weer waar. Nee, ja, weet je, Checo zei na afgelopen, ja, ongelooflijk wat ik vandaag gedaan heb. Ik snap ook echt niet hoe dit kan. Ja, San Devot, hij ging er gewoon veel te rap in. Veel te enthousiast. Het was ook niet een klein beetje te hard, maar echt veel te hard. En als je dat op één circuit niet wilt, dan is het wel hier. Dus dat is natuurlijk buitengewoon zuur voor Checo. King of the streets wordt hij genoemd. Maar ja, vandaag even niet. En Verstappen ging ook nog in op wat Checo dan zou kunnen. Hè. Max heeft hier wel eens een inhaalrace gereden. Maar zei Verstappen, wat jij eigenlijk ook al zei. Met deze huidige generatie auto's gaat dat nagenoeg niet meer. Dus zei Verstappen, als Checo P13 haalt, P14 haalt. Dan houdt het misschien wel op. Tenzij je met een andere strategie en een overcut echt stappen kunt maken. Maar hij zei, ja, normaliter wordt het voor Checo al heel moeilijk om überhaupt punten te gaan scoren.
Ja, dan gaan we even naar Mercedes. Of eerst even Charles Leclerc. Charles Leclerc heeft 3 plaatsen straf gekregen omdat hij Lando Norris gehinderd heeft in Q3. Dus Leclerc start van de 6e plek. Dat betekent dat Ocon opschuift naar P3. Sainz naar P4 en Hamilton naar P5. Dan gaan we even naar Mercedes, want die rijden natuurlijk dit weekend met nieuwe updates. Echt gewoon bijna een heel nieuwe auto. Hamilton dus op de 5e plek en Russell op de 8e plek. Die updates, hoe kijken zij terug op de kwalificatie? Waren ze een beetje tevreden? Was dit wat ze verwacht hadden?
Wow, ja, die updates, daar zegt ook Russell over. Ja, die kun je pas in Barcelona beoordelen. Maar ja, dit valt wel een heel klein beetje tegen. Lewis Hamilton zei, ik voel wel dat de voorkant van de auto beter is door de updates. Maar hij stak de hand ook een beetje in eigen boezem. Hij zei, in al die trainingen verloor ik heel veel in sector 2. Om dat tegen te gaan, heb ik vlak voor de kwalificatie nog een vrij grote setup verandering doorgevoerd. Maar, zei Lewis, daardoor verloor ik in één keer veel, nog veel meer in sector 3. Dus dat was een ongelukkige keuze. Dat verklaart wel een heel klein beetje misschien het verhaal, in ieder geval aan zijn kant. Ik moet zeggen, Mercedes, we hebben het erover. Ik heb daar vandaag misschien niet heel erg vrienden gemaakt. Want ik stond natuurlijk trackside. Ik was ook bij Mirabeau toen Lewis Hamilton daar erin schoof. En toen werd die auto opgetakeld. En ja, Toto Wolff noemde dat na afloop een soort Cirque du Soleil act. Hij zei, ja, dat ging nergens over, zo hoog als dat ding ging. Maar dat was een ideale kans toen ze hem weer lieten zakken voor mij om foto's te maken van die onderkant van de vloer. Er stond een heel peloton fotografen van de andere kant te knippen. Toen ging ik voor die onderkant van de vloer, toen kwam iedereen achter mij aan. Maar goed, die foto's die zijn op social ook aardig breed verspreid. Ik heb de Twitter mentions maar uitgezet, want dat ging op een gegeven moment aan het lopende band door. Maar dat is natuurlijk zeer interessant, want dat laat zien wat voor vloer Mercedes heeft. Laat zien hoe hun grondeffect werkt. Nou, als klap op de vuurpijl kregen we ook nog een onderkant van de Red Bull te zien, hè, bij de crash van Sergio Perez. Dus dat zou nog wel iets kunnen zijn om later nog even in wat meer detail in te gaan duiken.
Ja, dan gaan we naar de andere Nederlander, Nyck de Vries. De druk staat natuurlijk volop nadat het seizoen iets teleurstellend verloopt tot nu toe. Uiteindelijk een 12e startplek bemachtigd, vlak achter Tsunoda. Tsunoda die dan wel Q3 bereikte. Prima toch? Solide dag voor de Vries.
Ja, en dat woord solide was ook exact het woord dat Vries zelf gebruikte. Hij zei van ja, het is solide, het is een prima kwalificatie. Natuurlijk, de perfectionist en ook überhaupt de sportman in mij wil altijd meer. Maar zei hij, dat werd ook lastig. Dat kon eigenlijk niet, omdat ik in Q1 al 3 setjes soft had gebruikt. En dat heeft mij een beetje beïnvloed in Q2. Dus dat was één factor. Maar goed, overall is dat solide, is dat goed. Maar de overkoepelende conclusie is wel dat Alfa Tauri in de breedte goed gaat. Gisteren genoemd in de uitzending, maar die hebben een heel groot pakket met updates. Met die nieuwe vloer, met die aangepaste sidepods. En al die dingen lijken in ieder geval hier. Het zegt niet alles voor wat komt, hè, want Monaco is echt een outlier. Maar in ieder geval hier lijkt dat goed te werken. Hè. Yuki stond zelfs tweede na Q1, waarbij ik meteen zei stop de count. Even kijken wat dat in het Japans is. Maar Yuki heel goed. Nyck solide, dus laten we hopen dat Alfa Tauri er op zondag ook iets mee kan.
Ja, en hopelijk dat de Vries een puntje gaat pakken. Tenminste, hij gaat op jacht naar een punt. Max Verstappen gaat natuurlijk op jacht naar de overwinning. Is mijn vraag alleen nog, welke jacht pak jij? Die links van jou ligt of die rechts van jou ligt?
Nou, dat ligt ook weer aan de treinen. Maar als ze die er weer uitgooien, dan pak ik inderdaad de boot. Ik denk die rechts, dat past net, dus dat moet lukken.
Ja, dat ziet er wel goed uit. Scheelt morgenochtend ook. Ja. Of zondagochtend, dan ben je meteen op circuit.
Ja.
Ben je meteen
op circuit. Daarom. Ja. Ideaal.
Ronald, dankjewel. We zien jou zondagavond weer als we gaan terugblikken op de race. Zondag start de wedstrijd in Monaco om 3:00. Zoals ik zei, zijn we morgenavond weer terug. Of zondagavond terug met een nieuwe F1-update. Dus graag tot dan.